Ja, we gaan over het laatste nieuws uit Midden-Oosten en Oekraïne praten. Iwan, met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goedemorgen.
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 Gisteren een persconferentie van Netanyahu, Bernard. Hij wil doorgaan tot de eindoverwinning. En hij zegt, niet meer over een jaar, nee, met een paar maanden al, dan hebben we heel Hamas verslagen. En daarmee trekt hij zich niets aan van die arme meneer Blinken die weer door het Midden-Oosten trekt.
Nee, het was een beetje pijnlijk. Ja. Wat hier ter discussie stond was de onderhandelingen over een bestand. En daarover had Hamas voorstellen gedaan waar Netanyahu overigens niet helemaal ten onrechte bezwaren tegen had. Want dat bestand dat voorziet in een gevechtsvrije periode van 135 dagen. En in die periode dan in drie stadia het uitleveren van gijzelaars. En Netanyahu zegt terecht, ja, als we dat zouden doen, dan zouden we eigenlijk de hele missie misschien voor niks hebben gedaan. Want dan is Hamas nog steeds aan de macht. Dus dat doen we niet. Maar het ging om de manier waarop. Want wat gebeurde er? Blinken aan rondje nummer 5 inmiddels in het Midden-Oosten.
Ja.
Die kwam, voor zover ik het begrijp, ook uit de Israëlische media, binnen bij Netanyahu. En het eerste wat Netanyahu zei is, wij doen dit niet. Voordat hij zelfs had gezegd, blieft u nog een kopje thee of zo? Nee, niks. Dus het was heel bot. En ik heb alle respect voor Blinken. Want die heeft daarna een persconferentie gegeven en zegt, ja, nee, het is allemaal lastig. En dit is misschien een beetje een tegenvaller, maar ik geef echt de hoop niet op dat we er alsnog uit kunnen komen. Dus topdiplomaat, een top gentleman.
Absoluut.
Maar ondertussen geeft het wel aan hoe moeilijk het is en hoe hard de verhoudingen liggen.
Ja, en hoe hard het gespeeld wordt er net in jaren.
Ja, en hoe dat is toch een novum. Mm-hmm. Hoe spijkerhard Netanyahu zich afwendt van de enige echte
bondgenoot
die hij op dit moment eigenlijk nog heeft. En dat is Amerika.
Ja, precies. Dit is inderdaad je vriend even in de hele delen schoppen. Dan, in Amerika is in de Senaat weer eens gestemd over steunpakket in Oekraïne, Midden-Oosten en Taiwan. En het is werkelijk een gênante vertoning dat de Republikeinse Partij niet de stemmen op één rij kan krijgen. Jeetje zeg, weer tegengestemd.
Nou, Dat was een klucht wat ze gisteravond en vannacht heeft afgespeeld. Het ging om het volgende. Hè. Je weet, er zijn eigenlijk een paar bestanddelen in het hele plan.
Ja.
Eén is, we moeten harder optreden aan de grens met Mexico. En er moet een plan voor komen. En dan moeten we Oekraïne helpen. En we moeten Israël helpen. En we moeten Taiwan helpen. En er waren nog een paar kleine andere dingen. Biden vond hij zelf zich zo ver laten krijgen dat hij kwam met een grensplan.
Mm-hmm.
En dat voorziet vooral in een veel strengere selectie van asielzoekers. En een soort van numerus fixes daarop, van dat soort dingen.
Mm-hmm.
En dat vond Donald Trump niet goed genoeg.
Ja.
Nou, die zit volgens mij niet in het parlement.
Nee. Maar die beïnvloedt wel alles wat er gebeurt daar bij de Republikeinen.
Dus die heeft tegen de senatoren waar dit in stem kan gezet, ja, dat moet je niet doen.
Mm-hmm.
Blijft over die hulppakketten. Chuck Schumer, de democratische leider in de Senaat.
Mm-hmm.
Dat is de meerderheidsleider. Dus die heeft de regie in handen van wat er gebeurt. Die zei, nou, dan kom ik met twee wetsvoorstellen.
Mm-hmm.
Eentje is gewoon het wetsvoorstel waar alles in zit. Grens en hulp aan onze bondgenoten. En twee, hulp aan onze bondgenoten, maar dan laat ik dat grensverhaal er gewoon uit.
Ja.
Ja? Nou, dat eerste met grenscontrole, dat werd afgestemd. En het tweede, dat wilde hij eigenlijk meteen in stemming laten brengen.
Mm-hmm.
En toen brak een cacophonie van woedende republikeinen tegen elkaar vooral uit. Er kwamen reacties uit het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen een meerderheid hebben. En Mike Johnson, de voorzitter van het huis, die zit ook in een soort verdomhoek nu.
Ja.
Dus dit is één grote
klucht.
Ja, dit is een Gordiaanse knoop die ze zelf hebben gestrikt.
Ja, en niet uit willen halen.
Niet uit willen halen.
Precies. Geert-Jan, wat betekent dit nou voor de hulp aan Oekraïne? Want die arme Zelensky die zit maar te wachten.
Nou, die Oekraïners die moeten eerst ook deze knoop zien te ontwarren om te begrijpen wat hier überhaupt zich afspeelt.
Ja.
Want als ik Bernard dus goed begrijp, Om het even simpel te zeggen, zijn we eigenlijk een beetje terug bij af. Dus eerst moest er een steunpakket komen voor de probleemgebieden in de wereld waar Amerika wil helpen. Dus Oekraïne, Israël, Taiwan. Toen mocht dat niet en moest dus de Mexicaanse grens met de haren erbij gesleept worden. En nu komt er mogelijk toch een voorstel zonder die Mexicaanse grens, omdat dat Donald Trump goed uitkomt. Ik vind het fascinerend. En ik kan dit dus ook niet aan Oekraïners uitleggen. Nee. Wat ik daar vandaan hoor en zie, is natuurlijk de urgentie van die hulp en van dat steunpakket. Want hier wordt al een paar maanden over gebakkeleid. We weten dat de pot met geld waar Amerika wapens uitfinanceert voor Oekraïne, dat die de bodem heeft bereikt. En dus krijg je steeds meer berichten van er zijn tekorten aan het front in Oekraïne. Tekort aan munitie. Het moet verspreid worden. Dat gaat gevolgen hebben. Dat gaat bijvoorbeeld ertoe leiden dat een stad als Avdiivka binnenkort zal vallen in het oosten. Je kan niet meer alles doen. Olaf Scholz komt vandaag ook met een opiniestuk in de Wall Street Journal volgens mij.
Ja.
Ja, maar het hangt toch af van Amerika. We hebben het Europese steungeld, maar dat is echt voor de economie en voor de salaris en de pensioenen. Amerika is de enige echte bondgenoot van Oekraïne als het gaat om wapens. Plus, ze gaan het zelf doen. Maar ja, met die Oekraïnse wapenindustrie kun je niet dit jaar een doorbraak forceren.
Nee. Mag ik één klein optimistisch nootje erbij plaatsen?
Natuurlijk.
Als je even vergeet.
Onverwacht.
Ja, dat komt nooit voor, dat weet ik. Als je even vergeet welke operette zich nu afspeelt in Washington. Mm-hmm. Als je gewoon even vergeet Trump, vergeet Biden, vergeet de leiders in het huis. Als je gewoon koppen telt. Het onder Republikeinen en Democraten, en je telt dat bij elkaar op, dan is er zat steun voor hulp aan Oekraïne, Israël, Taiwan, noem maar op. Ja. Dus de stemmen zijn er wel. Ja. Het is alleen de kwestie van hoe je dit politiek speelt en hoe je dat uit elkaar rukt, al die dingen.
Ja.
En er is bijvoorbeeld één tussenvoorstel van de Republikeinen, vind ik helemaal niet zo onhandig, die zegt, laten we het doen, maar niet in één keer van die grote bedragen reserveren, maar
in kleine
stukjes verdelen en wat vaak bij elkaar komen om het volgende deel goed te keuren. Ja. Nou, daar zit misschien nog wel wat in.
Weet je wat daar het grote probleem is wat speelt, Bernard? En ben ik even niet optimistisch. Is meneer Johnson, de nieuwe Speaker of the House. We hadden Nancy Pelosi, die kon stemmen tellen. Deze man kan het niet.
Nee, dat klopt. En die is, als hij niet uitkijkt, ook alweer op de uitweg naar buiten.
Ja, precies.
Gaat heel slecht met hem. We zagen het allemaal aankomen, toen hij werd benoemd.
Ja.
Dit is toch zo cynisch, jongens. Ja. We hebben in Nederland discussies over vertrouwen in politiek. Maar dit gaat toch uiteindelijk over wat poppetjes willen en vinden. En niet over beleid.
Nou, ja, zeker.
Ik moest het even kwijt, sorry hoor.
Dat begrijp ik. Even over andere poppetjes. Bernard, ik vond het een prachtig verhaal. Ex-Fox News presentator Tucker Carlson, de man die rechtser is dan je rechterhand. Die is inmiddels in Rusland Poetin aan het interviewen geweest. Vanavond, 12 uur Nederlandse tijd volgens mij, wordt het in Amerika uitgezonden. Hij is de eerste verse journalist die sinds het uitbreken van de oorlog Poetin interviewt. Wat kan dat voor impact hebben daar? Want het wordt geëerd in Amerika.
Ja, op zijn eigen kanaal. Dat hij is
natuurlijk.
En wat volgens mij best goed wordt bekeken. En op X. Dus hij heeft twee outlets. Ik heb geen idee om te beginnen. Maar het feit dat hij het doet, het is een stunt. Dat zal ongetwijfeld kijkers trekken. Maar er is ontzettend veel commotie over. Want er zijn heel veel mensen in die zeggen, hoe durft hij? En je gaat toch niet met de vijand praten? Hm. Het is een beetje alsof hij Adolf Hitler heeft geïnterviewd. Ja, die sfeer hangt er dan een beetje. Mm-hmm. Ik vind dat onzin. Deze man, om het maar in gewoon Nederlands te zeggen, is echt niet goed bij zijn hoofd. Die houdt er ideeën op waar je rillingen van krijgt. Hij is ook best pro-Poetin. Mm-hmm. Kan allemaal best wezen, maar wat zou jij doen als je een kans krijgt om Poetin te interviewen? Bas, ik noem maar wat. Of Iwan.
Ja, nou ja.
Ik zou gaan.
Tuurlijk.
Ja, precies. Het is een hoofdrolspeler uit het nieuws.
Ja. Met het gevaar dat je door Europa, het Europarlement, op een sanctielijst komt. Want dat hebben Europarlementariërs al gesuggereerd. Hè? Carlson moet op de sanctielijst. Ja. Nou, Jan, waarom willen ze dat?
Ja, het zijn er een paar die de suggestie hebben gewekt. En ook wat oud-Europarlementariërs. Mm-hmm. Onder andere artikel in Newsweek die wat hebben rondgebeld.
Ja.
Ik snap wel waarom een aantal Europarlementariërs dit vindt. En ik snap ook waarom ze in Oekraïne dit ook zo zien. Want Je moet even terug naar het begin van de oorlog. Toen waren de sanctiepakketten, nou, elke dag leken wel een nieuwe te komen. En één daarvan bevatte ook dat de Russische mediakanalen van RT, Russia Today en Sputnik, dat die op een sanctielijst zouden komen.
Ja, precies.
Dat werd niet als media of journalistiek gezien.
Maar fake news.
Als propaganda en als wapens en desinformatie. En in dat rijtje wil men Carlson plaatsen. Mm-hmm. We moeten eerst het interview nog zien.
Nou, eens even kijken. Maar want hetzelfde geldt, is hij kritisch. Maar als hij kritisch was geweest, had hij nu een cel gedeeld met Navalny, denk ik.
Nou, kijk, Oliver Stone heeft een paar jaar terug Poetin heel lang gevolgd en geïnterviewd. Twee jaar lang.
Ja.
Daarvan was ook een beetje onduidelijk. Is hij nou kritisch? Ja, af en toe wel. Had hij nou moeten doorvragen? Ja, dat ook. Er zijn mensen die gisteren aan mij vroegen van, god, ben je jaloers op? Zou jij ook Poetin willen interviewen? Ja, maar er is een geweldig voorbeeld. Dat moet je echt terugzien. Steve Rosenberg van de BBC, die trouwens ook heeft aangegeven, net als Christiane Amanpour, wij willen ook Poetin interviewen, maar wij mochten nooit komen.
Nee, durft hij niet.
Die heeft ooit 2 jaar terug Lukashenko geïnterviewd. En dat was een half uur lang een fantastische dialoog, waarbij er echt werd doorgevraagd, met cijfers werd gestrooid. En dat is dus journalistiek. Dat is wat je wil.
Ja.
En dat is dus nu de angst bij het interview met Carlson, dat het toch eerder in het rijtje propaganda desinformatie gaat passen en in het straatje van Poetin.
Ja. En Trump.
Dan dat het echt journalistiek is.
Duidelijk. Ja, en één klein aantekeningetje. Mijnerzijds, Geert-Jan en ik hebben over dit onderwerp heel veel gehad. Ik was ook mordicus tegen dat verbod tegen RT en Sputnik. Ik vind dat censuur. En, wij, gewoon onze luisteraars, jullie in de studio, Geert-Jan en ik, wij kunnen echt zelf wel
onderscheiden
of iets propaganda is of niet.
Zeker.
Gelukkig kan ik hier nog steeds naar rt.com. Dat werkt nog gewoon.
De app werkt ook.
Dus, nou ja.
Even, Geert-Jan, nog naar jou. Want vandaag is 5 jaar geleden dat je met Floris Akkerman de Perestroikast de eerste opnam. En dat gaan jullie vieren, hè?
Ongelooflijk, Bas. Ja, precies 5 jaar geleden. En maandag hebben we dus een avondje in Nieuwspoort. Waar mensen nog een paar kaarten voor zouden kunnen krijgen via haagscollege.nl. En we hebben gasten als Bob Deen en Kiesja Hekster. En ja, het is een beetje dubbel. Want we gaan het hebben over 2 jaar oorlog. We gaan het hebben over 10 jaar oorlog. Hoe Floris en ik 10 jaar terug in Donetsk waren.
Aha.
Maar ja, het is toch ook wel iets om 5 jaar een podcast te maken. Hoe lang ben jij al Petrolheads, Bas?
Ook al 6 jaar. 6 of 7 jaar zelfs. Kan je nou. 323 afleveringen. Rekken we terug. Ja.
En is dat met Oost-Europese drankjes?
Nee, het is wel met Poetin, denk ik, of niet? Heb je me uitgenodigd?
Die hebben we zeker uitgenodigd.
Hij komt niet.
Ze mag ook komen. Ja. Mag komen.
Ja, heel goed.
Ik denk dat ze een andere agenda hebben.
Ik denk het ook. Dankjewel. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Maandag tussen het feestje Nieuwspoort met een aantal gasten om 5 jaar per historiekast te vieren. Dank ook buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.